Grand Prix van Zandvoort, de Tour de France, het EK voetbal en de Olympische Spelen. Het belooft een zomer vol helden te worden. Als luisteraar van Formule 1 Paddock Praat hebben we nu een tijdelijke aanbieding voor je. Ontvang 3 nummers van Formule 1 Magazine, Pro Cycling, Fiets of Helden voor slechts €15. Ga naar formule1.nl/zomer en ervaar de sportzomer als nooit tevoren.
Er wordt natuurlijk gesproken over het feit dat er een prestatieclausule in zit. Dat hij halverwege het seizoen minder dan 100 punten achterstand op max moet hebben. Dat
en minder dan 5 plekken achter hem.
Ja, precies. Ja.
Nou
ja,
en daar kun je zelfs nog meerdere dingen inbouwen. Je kan het zo uitgebreid opschrijven als je wil. En uiteindelijk, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat zij vinden dat Perez binnen een acceptabele marge van max moet zitten. Ja. Nou, en als dat niet het geval is en ze hebben dat op papier, dan is dat natuurlijk gewoon een is dat gewoon een formaliteit.
Formule 1 Paddock Praat met vandaag.
De rijdersmarkt draait een volle toeren in de Formule 1. Maar hoe zit het eigenlijk met de contracten van de topsporters? Dat bespreken we met oud-coureur Bas Schothorst.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het racemagazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Ik ben Bas Holtkamp en naast mij zit Frank Woesterburger. Tegenover ons zit Bas Schothorst, oud-coureur en tegenwoordig werkzaam in het voetbalmanagement. Toch, zo kan ik het zeggen?
Ja, klopt. Ja, inderdaad. Ja.
Nou, welkom. Leuk dat je weer tijd hebt om me aan te schuiven. Afgelopen race hebben we het weer gezien, jongens. Perez staat wederom onder grote druk. Er wordt geroepen dat komende race op Spa zijn laatste race wordt. Jij weet wel het een en ander van contracten af van topsporters. Hoe werkt dat met clausules?
Nou ja, goed, het is duidelijk dat hij heel erg onder druk staat. Ik denk dat heel veel mensen al verbaasd waren over het feit dat hij een 2-jarige verlenging kreeg. Ja. Dat was natuurlijk al heel opmerkelijk gezien zijn vorm. Maar de situatie is natuurlijk dat een contract van 2 jaar niet altijd een contract van 2 jaar hoeft te zijn. Er zit natuurlijk altijd een clausule in, zoals je zelf ook benoemt, die ook prestatiegericht is. Want je kan natuurlijk als team niet, je moet kunnen voorkomen dat iemand die het niet goed doet, dat die ook in die stoel blijft zitten. Ja. Dus daar zitten escapes in. Nou, en dat is bij hem natuurlijk ook het geval. Dus hij staat zeker onder druk.
Gok jij dat hij inderdaad exit is komende race?
Ja, we hebben al wat signalen gekregen dat België inderdaad zijn laatste race zal worden, normaal gesproken. Sterker nog, ik denk dat het besluit al genomen is en dat het niet meer uitmaakt of je daar nou eerste, tweede of achttiende wordt. En uiteindelijk kunnen ze ook niet meer anders, denk ik. Hè. Als je kijkt naar de stand in het kampioenschap, ook het constructeurskampioenschap, de voorsprong op McLaren en Ferrari is geslonken. En je kan het je als team niet veroorloven om dat te verspelen. En ik weet wel dat Perez natuurlijk heel veel geld meeneemt, hè, met zijn eigen sponsors.
Ja, nou, dat is natuurlijk wel echt een ding. Hè? Want daar liggen ook nog wat contracten aan ter grondslag. Ja. Dus daar zitten ook escape clausules in. Hè? Dus weer gerelateerd aan of Perez wel of niet rijdt. Dus het speelt wel echt een rol.
Hij had natuurlijk een aflopend contract aan het einde van het jaar. En ze hebben gekozen om dat te verlengen met 2 jaar of 1 jaar plus een optie. En hij stond natuurlijk al heel lang onder druk eigenlijk. Dus ze hebben waarschijnlijk al dit soort afspraken hebben ze al aan de voorkant gemaakt.
Maar het wordt nu ook steeds erger. Want je dacht misschien nog, en ik denk dat ze dat binnen Red Bull ook wel dachten, van nu krijgt hij een verlenging en dat geeft misschien een stukje vertrouwen. Maar het tegendeel is waar. Hè? Ja. Het is alleen maar slechter geworden. Ik vond de kwalificatie Hungaroring echt een dieptepunt. Hè? Dat hij hem natuurlijk op echt een slechte manier ook de muur inzet. Ja. Dat mag gewoon niet gebeuren. En daaraan zie je ook dat hij onder druk staat. Ik vind ook zijn lichaamshouding, ook in het interview na de race, vond ik heel slecht. Dus er staat iemand die eigenlijk al gebroken is.
Ja, er is ook wel een duidelijke parallel eigenlijk met vorig jaar. Want toen begon hij ook heel sterk. Hè? Toen viel hij ook diep terug. En Perez is ook wel een typisch mannetje wat dat betreft. Maar als hij goed gaat, dan roept hij van de daken en zijn vader ook dat hij Max gaat uitdagen en dat hij wereldkampioen wil worden. En als het slecht gaat, heel vaak verschuilt hij zich. Hè? Dan zijn er weer allerlei excuses. Maar zeker voor dit incident in Hongarije, dat was gewoon zo'n domme fout gewoon.
Ja, en het helpt ook niet mee dat die auto niet goed presteert op dit moment. Hè? Want op het moment dat je in een hele goede auto zit, is het ook wat makkelijker om met druk om te gaan dan dat je in een slechte auto zit. En dat zie je dus. Maxi moet er al enorm voor vechten, zullen ze nog wel opkomen.
Zeker.
Maar dat maakt het voor Perez natuurlijk ook een stuk lastiger. Hè? Want die is nu echt aan het vechten om in Q3 te komen. Ja. Nou ja, en dat lukt ook heel vaak niet. Dus met een mindere auto, dan wordt de druk nog groter. Dus het is eigenlijk een soort sneeuwbal effect waar die in terecht komt. Echt een neerwaartse spiraal. En ik zie dit niet meer goed komen.
Nee, ik ook niet.
Stel, jij bent de manager van Perez. Wat zou je dan doen?
Ja, goed. Ik denk dat het meer bij het team ligt wat ze willen gaan doen. Kijk, Perez die moet vooral afwachten wat er gebeurt.
Ja.
Ik denk dat die niet zoveel te willen heeft op dit moment. Maar ja, tenzij die in de Formule 1 wil blijven, dan zou ik alvast met andere teams gaan praten.
Ja.
En wat zou dan een andere optie kunnen zijn?
Nou ja, er zijn nog wat stoeltjes vakant. Maar het is natuurlijk al. Het is in ieder geval een paar stappen achteruit. Hè? En de vraag is of je dat.
Ja, maar dat is ook onvermijdelijk, Frank. Want ik bedoel, hij presteert niet in een topteam. En ja, dus hij krijgt een soort Bottas, Raikkonen-achtig scenario, krijg je. Weet je? Ja, en die gaan nog even bij een kleiner team afbouwen als hij dat wil.
Als
en
als dat lukt.
Kijk, hij heeft natuurlijk grote sponsoren achter zich staan. Dus als die het ook interessant vinden om een vervolgtraject in de Formule 1 met hem te doen bij een kleiner team. Ja, dan zie ik hem wel ergens binnenkomen. Want dan haal je natuurlijk wel iemand met en veel sponsoring en een groot bereik. Vergis je ook niet hoeveel Mexicanen er zijn. Dus het is ook voor ieder merk wat natuurlijk wereldwijd acteert. Ja. Is het heel interessant om ook in die Mexicaanse markt te komen. Dus dat zou ik nog wel dan zien gebeuren. Want dan heb je wel de goede package. Want hij heeft natuurlijk wel ervaring en hij kan wel rijden.
Hij kan heus wel rijden natuurlijk.
Een stukje invloed uitoefenen op ontwikkeling van een auto. Er komt natuurlijk weer een nieuwe auto aan. Ja. Dus dat is ook wel belangrijk.
Ik vraag me alleen af of hij dat zelf nog zou willen.
Nou, dat is de vraag.
Hij heeft de geschiedenis in de Formule 1. Hij heeft natuurlijk bij McLaren de kans gehad. Bij Red Bull Force India gehad. Het topteam zal die nooit meer inkomen. Dus wat heb je daar dan nog?
Ja, maar goed, daar heb ik me vaker over verbaasd bij rijders. Dat ze dan toch nog... toch nog zo'n stap maken. Hè, met Vettel ook. En weet je, zoveel die dat toch proberen. Ja, ik verbaas me er ook over.
Ja. Ja. Maar goed, stel hij gaat weg bij Red Bull. Nou, we hebben het vandaag ook even gehad op de afdeling hierover. Wie zou hem dan moeten vervangen?
Nou, er ontstaat wel een interessante situatie natuurlijk bij Red Bull. Want ik verwacht, en dat durf ik wel te zeggen, dat Max ook weggaat bij Red Bull. Ik denk dat dat ook klaar is na wat er gisteren is gebeurd.
Ja,
ik voel aan alles dat er is nu te veel aan de hand wat hem doet twijfelen. En ja, er is nog steeds een stoel vrij natuurlijk bij Mercedes. En ik denk dat er een reden is dat die stoel nog zo lang vrij is ook.
Ja.
Dus het zou mij, als je nu ziet die irritaties die komen, ook het feit dat de prestatie van de auto is natuurlijk heel slecht.
Ja.
Nou, Adrian Newey is weg bij het team. De frustraties, ook tussen Horner en Jos Verstappen. Ook nu tussen zijn race engineer. En er worden echt slechte beslissingen genomen. Ik denk dat hij het vertrouwen niet meer heeft.
Zie je hem dan nog komend jaar naar Mercedes gaan of pas vanaf 26?
Ja, ik weet het ook niet. Hè?
Nee, dus nee, maar gewoon puur op basis van jou.
Dit is mijn gevoel.
Ja.
Mijn gevoel is dat hij er klaar mee is. Want als je gisteren gewoon zijn hele lichaamshouding ook weer aan het einde van de race. En hoe die over die boordradio was. Zo heb ik hem eigenlijk niet eerder gehoord in het Red Bull team. En natuurlijk is er in het verleden veel goed gegaan. Maar als je nu ziet, en het is een optelsom van verschillende factoren. En hij heeft het vertrouwen niet. Ja. Het is toch onbegrijpelijk, ik weet niet wat jullie daarvan vinden, maar onbegrijpelijke beslissing dat hij die plek terug moest geven.
Aan het begin van de race.
Ik begreep daar helemaal niks van, want ik had hem nooit teruggegeven. Ja. Als je dat moment een aantal keer ziet en als team heb je ook de mogelijkheid om dat te bekijken, dan vind ik het zeer discutabel of hij daar wel een straf voor zou krijgen. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Het had gekund. Hij deed er natuurlijk wat voordeel mee.
Ja.
Maar hij werd ook wel degelijk. Natuurlijk, hij had ook geen ruimte. Dus
nee, maar werd het dan ook iets in zijn hoofd ging een soort van knop om van shit jongens, als het zo
dan
zo
hebben, hebben ze ook geen vertrouwen in Max op zo'n moment. Dus ik vind het ook vanuit het team een soort motie van wantrouwen van geef hem maar terug. Maar hij verloor daar al natuurlijk denk ik al 5 seconden mee met het weggeven van die positie.
Ja.
En hij ging in de vuile lucht op dat moment van Norris rijden. Dus zijn hele race ging van kwaad tot erger eigenlijk.
Ja.
Maar dat begon al bij dat moment vanuit het team. Nou, dan nog 2 keer met die undercut, met Hamilton.
Was hij ook pissig over en terecht?
Pissig. En daarna nog dat gedoe over die banden, dat hij die te snel opfikte. Veel irritatie.
Er werden natuurlijk heel veel strategische fouten gemaakt. Maar over het algemeen is Red Bull wel een team wat daar goed in is. Hè? Ook als je kijkt eerder dit seizoen. Maar als je het hebt over redenen om te vertrekken, dan denk je dat Max... Kijk, dit is allemaal in the heat of the moment en dan is hij gefrustreerd. Maar als je kijkt naar het grotere geheel, wat dan een rol speelt, zijn natuurlijk de verstoorde verhoudingen tussen mensen binnen het team. Ook tussen Horner en zijn vader. Maar zeker ook is natuurlijk het nieuwe motorenreglement dat in 2026 van kracht wordt. Honda dat weggaat als motorleverancier. Red Bull Powertrains dat een eigen motor moet gaan ontwikkelen samen met Ford. Dat schijnt niet naar wensen te lopen. En dat ontkent natuurlijk Horner.
En Adrian Newey die weg is. Dus je hebt toch wel nogal wat factoren.
Ja, dus vanaf 2026 begin je eigenlijk op nul. Tenminste, alle teams. Alleen Red Bull staat misschien wel op achterstand juist. Ja. Omdat
maar nu is er een stoel vrij bij Mercedes.
Ja, nee, daarom. Dus het is heel logisch
dus
dat...
Als je wil, moet je het nu doen.
Wat natuurlijk ook kan. Kijk, als Max zegt, ik wil die wereldtitel van 2025 nog meepakken. Of hij komt niet weg. Dat ze bij Mercedes natuurlijk een coureur een 1 jaar contract gaan aanbieden. Zodat ze de armen vrij hebben om te schakelen.
Zou ook absoluut kunnen. Ja. Alleen ik denk dat hij... Ik voel gewoon... Hij ziet het perspectief niet meer.
Nee.
Dus,
misschien
zeg ik het ook wel in de heat of the moment. Maar ik vind ook... Je voelt aan alles dat het niet de goede kant op gaat met Red Bull.
Nee. Ja, nou ja, de resultaten spreken voor zich natuurlijk.
Ja. Wat en natuurlijk ook twee races op rij dat hij achter Hamilton finished. Ja. Dat, begin van het jaar had je dat niet eens kunnen bedenken, zeg maar. Dus het gaat ineens heel rap.
Reken maar dat die Toto Wolff dit ook aanvoelt. Hè?
Ja, dus natuurlijk.
Die hebben die natuurlijk... Vissen, die haalt hem langzaam
natuurlijk.
Binnen.
Dit is de koren op de molen van hun. Kijk, het is... Jammer voor hun dat zij niet vooraan rijden. Want dan was het misschien echt een ABC'tje geweest.
Maar
ik ben wel heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Het was wel interessant om dat gisteren
te zien. Het is sowieso leuk om te zien dat het weer een beetje reuring is, jongens. Want het
we hadden het even over de vervanging van Perez. Hè? Over de tweede helft van het seizoen.
Ja.
Zijn er 3 opties. Dat is Lawson, Ricciardo of Tsunoda.
Ja, het wordt Lawson.
Ja,
dat zeg ik ook. Jij niet.
Het wordt Ricciardo. Nou ja, ik denk namelijk dat Lawson is misschien wel de snelste, maar dat blijft een gok. Want die heeft relatief weinig gereden. Wel in de simulator natuurlijk, dus ze hebben een hoop data. Alleen ik denk ook dat ze voor, zeker met de ervaring van Perez, dat ze kiezen voor stabiliteit. Ook voor een bepaald karakter in het team en ook voor ervaring. En Ricciardo is misschien niet meer de coureur die was. Maar het is toch een minder grote gok, denk ik, dan iemand als Lawson.
En als het zou niet bij Red Bull passen.
En dan zouden ze. En Tsunoda heb je nog. Maar Tsunoda is denk ik een ongelijk projectiel.
Ik zou Tsunoda het leukste vinden. Want
ik ook.
Ik denk dat
maar
die,
Max niet, denk ik.
Nee, dat denk ik ook niet. Nee. En het is toch een... hij maakt te veel fouten. Hè? Dat is natuurlijk ook zo.
Ja.
Ook dit weekend weer. Maar,
het is een Japanner, hè? Dus kamikaze.
Goed. Dat, jij zegt het. Maar het is inderdaad... ik zou het leukste Tsunoda vinden. Ik vind ook eigenlijk dat hij het ergens wel verdient.
Want, na 3 jaar natuurlijk.
Ja, hij doet het goed. En hij heeft die Ricciardo natuurlijk echt wel in een hele moeilijke positie gezet.
En het is een opleidingsteam. Hè? Dus
het is een opleidingsteam. Dus het zou
dan door
ze moeten eigenlijk... Maar goed, ik denk ook dat het eerder Lawson wordt.
Ik denk Lawson. Omdat ik denk dat ze dat nu niet overhoop willen gooien bij dat V-Carb. Ja. En dat ze gewoon toch voor Lawson kiezen. Want daar zien ze ook toekomst in, hè, ongetwijfeld. Ja. Want die heeft natuurlijk ook wel iets van Formule 1 ervaring al opgedaan. Dus ik zou dat ook een logischere keuze vinden. Maar het leukste zou ik Tsunoda vinden. Ja. En het meest onbegrijpelijke zou ik Ricciardo vinden. Maar ik hoor wel wat je zegt, maar ik vind dat toch... Ja, ik zou dat een rare move vinden.
We kunnen er een flesje op zetten?
Ja, geen probleem.
Okay.
Je weet hoe het met het vorige flesje ging, Frank. Smaakte heerlijk trouwens.
Voor een onderwerp.
Ja. Hey, maar nog even, qua stel Perez, die moet eruit. Hoe werkt dat dan? Komt er dan een heel team van advocaten op af? Om dat allemaal om die...
Dat is al gebeurd met het samenstellen van dit contract. Dus dat is natuurlijk waterdicht contract. Dus er zit gewoon een escape clausule in. En dat zal heus wel... in sommige situaties tot discussie kunnen leiden. Maar ik denk dat het dat ze dat ook in goed overleg zullen doen.
Dus er staat waarschijnlijk iets in als X dan na.
Ja,
en dan kun je gewoon zeggen van...
Het is gewoon een mededeling. Ja, dan is het gewoon een formele e-mail en aangetekende brief.
En waarin, omdat het eenmaal staat in het contract, is het gewoon klaar.
Ja, er wordt natuurlijk gesproken over het feit dat er een prestatieclausule in zit. Dat hij halverwege het seizoen minder dan 100 punten achterstand op Max moet hebben. Dat
en minder dan 5 plekken achter hem.
Ja, precies. Ja. Nou ja,
en daar kun je zelfs nog meerdere dingen inbouwen. Je kan het zo uitgebreid opschrijven als je wil. En uiteindelijk, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat zij vinden dat Perez binnen een acceptabele marge van Max moet zitten. Ja. Nou, en als dat niet het geval is en ze hebben dat op papier, dan is dat natuurlijk gewoon een is dat gewoon een formaliteit. Ja.
Hoe zit dat in het voetbal, Bas? Daar heb je natuurlijk ook prestatieclausules, maar dat zit dan waarschijnlijk
dat
meer
zit
in.
Meer in wat je verdient. Dus je kan inderdaad, dat gebeurt natuurlijk af en toe met spelers die bijvoorbeeld lang geblesseerd zijn geweest. Dat een club dan zegt van we doen dan een prestatiecontract in de zin van dat het meer gekoppeld is aan fitheid.
Speelminuten.
Dus dat ze zeggen, als je zoveel wedstrijden hebt gespeeld, dan ga je een stapje omhoog in salaris. Is het zoveel wedstrijden weer wat erbij. Maar dat is in hele uitzonderlijke gevallen. Dat is eigenlijk alleen maar als iemand er heel lang uit is geweest. En als ze dat even willen aankijken.
Ja.
Maar dat is ook een gezonde manier, ook voor een speler, om als je het goed doet, dat je dan ook weer op een goed salaris kan komen. Maar dat gebeurt niet echt in de top. Kijk, je hebt natuurlijk wel allerlei bonussen in voetbalcontracten. Wat ook weer gekoppeld is aan prestatie van het team. Ja. Dus als je Champions League haalt. Dat is ook dingen, bij alle Premier League clubs bijvoorbeeld ook in die contracten. Dan verdien je aanzienlijk meer in een Champions League seizoen dan in een niet-Champions League.
Maar wat zegt dat over de Formule 1? Dat je in de voetballerij heb je dus ook heb je prestatiebonussen. Dat is een positieve stimulans, zeg maar.
Heb je ook in de Formule 1, hè? Ja, dus maar kampioensbonus.
Ja, maar dan heb je dus ook aan de andere kant van die escape-clausules. Maar dat heb je niet in het voetbal. Maar zegt dat iets over Formule 1 in de zin van dat het nog harder, meedogenlozer is dan...
Ja, ik denk dat het... het zijn gewoon twee hele verschillende sporten in dat opzicht. Ja. Het is wel een verschil inderdaad.
Ja, ja.
We zeggen, het zijn twee hele verschillende sporten natuurlijk. Maar zijn er ook dingen die gelijk zijn in die twee werelden?
Nou ja, topsport is natuurlijk in de hele breedte denk ik gelijk. Dat je dus enorme als atleet, wat je ook doet, natuurlijk een enorme ambitie, doorzettingsvermogen moet hebben. En dat is denk ik universeel. In de sport. Ja. En dat maakt het ook zo leuk. Dat is ook wat ik zo leuk vind aan sport.
Ja.
Alleen, er is natuurlijk een verschil tussen teamsport en individuele sport. En zeker ook in autosport natuurlijk. Als je dat kijkt, voetbal wat echt een volkssport is.
Ja.
Iedereen kan in principe op voetbal als hij jong is. Ja, in autosport is dat wat lastiger.
Is wat anders natuurlijk.
Dat is ook toegankelijker geworden. En er zijn ook allerlei manieren met karting en noem maar op. Waardoor dat zeker toegankelijker is. Het is echt niet zo dat het alleen maar heel elitair is. Mm-hmm. En dat alleen maar iemand met veel geld daar ver in kan komen. Dat is onzin. Maar het is wel anders natuurlijk.
Ja.
Ik had laatst een verhaal gemaakt voor het blad met Christian Albers. Die is, weet je wellicht, die is collega van je geworden. Hè? In de zin van, hij is een managementbureau begonnen. Maar dan voor sporters, niet zozeer voor
dat
voetballers.
Dat wist ik niet. Nee.
Oh, samen met Stefan Cox.
Ach,
we hebben onder andere nu Antoinette de Jong, die schaatster, onder contract. Ik sprak met hem over de cultuur van de paddock, hè, de Formule 1. En hij zei van, het is al vaker gezegd, het is een zee vol piranha's.
Ja, hij heeft het ook echt, gegeten echt meegemaakt. Ja, hij heeft natuurlijk ook een hele gekke teambaas gehad, Colin Collis.
Ja, ja.
Mooi.
Dat is echt een boef.
Ja.
En,
heeft ze ook nog voor gewerkt eigenlijk, hè? Toen met Caterham.
Ja, zeker. Ja. En Chris heeft natuurlijk ook in de Formule 3 bij absoluut topteam gereden, BSR.
Ja. Ja.
En daarna DTM heeft hij natuurlijk hele politieke spel meegemaakt. Ja. Dus die weet als geen ander hoe die wereld werkt.
Ja. Ja.
Ik ken hem heel goed. Hè. Ik heb met Chris op de lagere school in de klas gezeten.
Oh, okay.
Meen je, joh? En, dat wist ik ook.
Ja, en hij deed toen aan motocross, ik aan karten.
Ach.
En op een gegeven moment is zijn vader toen een kartteam begonnen. En daar heb ik ook nog in gereden een tijdje. En ze hadden ook een kartshop thuis. En daar heb ik ook nog een tijdje gesleuteld. En, en we hebben samen ook, Chris en ik, de Jim Russell Racing School gedaan in Engeland.
Ja.
Dat is een soort van race school. Ja. Het is heel bekend, maar tegenwoordig wordt er niet zoveel gebruik meer van gemaakt, volgens mij. Maar het is met Formule Fords. En daar hebben wij samen de eerste stappen in de autosport gezet.
Ja. Oh, wat grappig. Dat wist ik helemaal niet. Wel leuk.
Ja.
Hey, maar is er, denk je, voor je gevoel, ik weet niet of je dat kan beoordelen, maar is er een overeenkomst tussen de voetbalmanager of de voetbalmakelaar en een manager in de Formule 1?
Ja, zeker. Ook, ja, tuurlijk.
Ook in de zin van onderlinge competitie? Of,
Ik denk dat er zeker een hele grote overeenkomst is dat je voor je cliënt het allerbeste wil. En dat je ook met een, als je er goed in bent, met een lange termijnvisie, het proces start.
Ja.
En je begint ergens, maar wel in het oog hebbende waar je wil komen.
Ja.
En daar zit een bepaalde opbouw in. En natuurlijk gaat dat nooit in één stijgende lijn omhoog. Ja, ja. Alleen je moet wel weten wat je doet. En je moet elke keer in kunnen schatten. Wat is nou een goede volgende stap in de carrière? En dat is natuurlijk ook bij autosport. En dat heb ik zelf ook altijd zo ervaren. Ja. Alleen Formule 1 is natuurlijk in dat opzicht verreweg het grootste gedeelte van de hele autosport.
Ja,
dus daarin heb je natuurlijk als manager wel een belangrijke rol.
Ja. Is het contract van de Formule 1 coureur, is dat te vergelijken met het contract van een topvoetballer, in de zin van dat alles tot ver achter de komma is afgedicht?
Ja, zeker. Ja, dat weet ik ook. En dat is heel vergelijkbaar. Het enige is alleen wat totaal anders is, is dat het met in de Formule 1 heb je ook nog vaak rijders die sponsoren meenemen.
Ja.
Hè, dus of die bepaalde teamsponsoren binnenbrengen, wat weliswaar teamsponsoren zijn, maar wat wel weer aan hun gekoppeld is. En dat maakt het soms in die contracten natuurlijk wel anders, dat het ook met betalingen te maken heeft.
Ja, ik dacht bijvoorbeeld ook.
Dus hoe geldig je contract is, heeft dan ook te maken met of een sponsor wel of niet betaalt aan het team.
Ja.
Dus dat is natuurlijk echt anders. Maar voor de rest, dat het waterdichte contracten moeten zijn. En dat het hele dikke contracten zijn, dat is duidelijk.
Ja, ik zat wel te denken met die contracten, met die sponsoren wat je zegt. Bijvoorbeeld Max, die wordt nu gesponsord door Heineken 0.0. Als die, stel, hij zou ooit de overstap maken naar Ferrari. En zij worden gesponsord onder andere door Pironi 0.0. Ja. Hoe werkt dat dan? Andere belangen.
Ja, als je conflicterende sponsoren kan natuurlijk niet. Dus dan maakt het team daar een afweging in.
Dan is het oké.
Ja, ja. Maar goed, dat is ook hun. Kijk, in dit voorbeeld wat je geeft, maakt het niet zoveel uit. Maar als het inderdaad echt een paydriver is, kan het wel degelijk een verschil uitmaken.
Ja. Maar uiteindelijk gaat het erover dat je heldere afspraken maakt aan de voorkant. En dat zal vast gebeuren.
En dan nog zie je dat er altijd conflicten ontstaan. En dat je altijd in gekke situaties terecht kan komen. Ja. En zeker in de Formule 1. Hè? Omdat daar zulke grote krachten soms spelen. Dat er hele gekke dingen gebeuren.
Even nog een bruggetje naar Hongarije. De teamorders die we hebben gezien. Hè, van Lando Norris die van het gas moest om Oscar Piastri voor te laten. Lance Stroll die een afspraak negeert eigenlijk van het team om Fernando Alonso weer voorbij te laten gaan. Zijn dit soort afspraken, zie je die ook terug in contracten? De stalorders?
Nee, volgens mij niet.
Of een soort hiërarchie?
Nee, want dat kan je ook niet afspreken. Dus hetzelfde als in het voetbal kan je ook niet afspreken dat je in de basis staat. Je kan natuurlijk nooit een afspraak contractueel maken over dat soort dingen. En in Formule 1 ook niet. Dus je kan niet zeggen, hij is de eerste rijder, hij is de tweede rijder.
Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat de manager van Lando Norris gisteren misschien even met zijn vuist op tafel sloeg van, hey jongens, dat gaan we niet zo doen.
Nou ja, goed, dat is zijn vader, dat is de team-eigenaar. Dat is van Lando Norris, bedoel je? Natuurlijk. Ja, dat begrijp ik. Dat was zo'n rare actie. Ik begreep dat hele team niet. Dat was ontzettend onhandig.
Ja, sowieso weer. Het hele team elke
keer. Ik heb nog zitten kijken, had het misschien te maken met het verkeer erachter. Dat ze dachten van, als we nu Piastri eerst binnenhalen, dan komt hij misschien net verkeerd terecht. Dat zou kunnen, maar dat was volgens mij ook niet het geval. Ik begreep niks van deze beslissing. En ze hebben het zichzelf moeilijk gemaakt. En ze hebben Piastri ook in een hele ongemakkelijke positie gezet. Want die heeft nu zijn eerste race gewonnen. Maar je kan er ook niet met heel veel plezier op terugkijken.
Maar ook Norris natuurlijk.
Norris ook.
Die rijdt naar zijn tweede overwinning en die moet hem inleveren.
Ja, en waar zijn ze nou mee bezig? Ze doen toch nog steeds mee voor het kampioenschap.
En slecht voor de sport, hè?
Ja, maar ook, Norris kan toch wereldkampioen worden?
Ja, of nu geven ze... Ja.
Ik bedoel, je ziet wat er gebeurt met Red Bull. Red Bull, één grote puinhoop op dit moment. Iedereen ligt overhoop met elkaar, ruzie. De tweede rijder presteert niet. Max zit in een moeilijk parket. En natuurlijk staat hij ver voor. Maar het kan nog best gek lopen. We hebben nog een half seizoen te gaan.
Zeker. Hè? Hij zal met 3 punten tekort komen aan het
daarom. Ik begrijp die beslissing van McLaren absoluut niet.
Dat heeft misschien wat je met Perez ook hebt op individueel niveau. Misschien heb je bij McLaren ook wel iets dat de druk toeneemt. Weet je, ineens vechten ze om overwinningen. Wordt het toch anders? Ziet de laatste weken wel dat ze veel fouten maken.
Ja, zeker. En dit is echt niet te begrijpen. Dus van geen enkele kant. Ze hadden altijd Norris die race moeten laten winnen. Dat snap ik wel.
Ja.
Maar waar sloeg dit nou op? Ja. Dat ze dus Norris rijdt ervoor. Dat wilden ze dus eigenlijk al niet.
Nee.
En daarna moet hij van zijn gas af.
En ook keer op keer vragen. En nog een keer vragen. Ja, het is zo knullig.
Even terug naar de vraag die Bas net aan jou stelde. Je bent manager van Norris. Ga je dan een verhaal halen? Want dit heeft sportieve impact. Dit heeft financiële impact.
Natuurlijk enorm verhaal halen. Ja, ik denk, maar Norris zelf ook, hoop ik. Want waar zijn ze nou mee bezig? Willen ze nou wereldkampioen worden of niet? De kans ligt
er gewoon. Voor een coureur is het toch anders. En misschien soms ook lastiger, misschien soms ook wel makkelijker om verhaal te halen. Ten opzichte van de teamgenoot met wie je verder moet. Daar heb je eigenlijk...
Heb je een management voor.
Ja, precies.
Ja, natuurlijk. Want die kunnen er veel harder in gaan.
Ja, dat bedoel ik.
Dat is het fijne ook. Hè?
Dat gebeurt nu ook, denk je.
Voetballers ook, maar voor coureurs ook. Het is natuurlijk veel makkelijker om dat aan iemand anders over te laten. Die daar gewoon voor jou dat gaat doen.
Ja. Vind je dat trouwens ook leuk aan je vak? Dat je er af en toe
onder moet klappen? Tuurlijk, ja. Ik moet zeggen, dat hoort ook een beetje bij het spel wat je speelt. Maar wij proberen wel altijd heel reëel te zijn in hoe we ons opstellen. En ik denk dat je daar ook het vers mee komt.
Ja,
voor de lange termijn.
Jij sprak laatst met Tom, hè? Tom Coronel over Albon. En daar had hij ook wat over.
Ja, nou ja, we We lieten wat coureurs de revue passeren. En Albon heeft een goede coureur, hè, ook bij Red Bull gezeten. Toen in die tijd misschien net even te licht bevonden. Belanden bij Williams en heeft nu zijn contract daar verlengd. En Tom die zei van Albon is een typisch zo'n coureur die een goede manager mist. Want hij verlengt nu eigenlijk zijn contract bij Williams. Hij is eigenlijk te goed voor dat team.
Ja.
Maar hij mist een manager die met een koevoet zijn tussen de deur gaat frikken bij een topteam. Bij Ferrari, ja, bijvoorbeeld.
Ja. Ja, nee, ben je daarmee eens? Ben ik het wel mee eens. Alleen het moeilijke is natuurlijk wel aan Formule 1. En dat is natuurlijk een groot verschil met voetbal. Is dat je maar zo weinig opties hebt.
Ja.
Met voetbal heb je natuurlijk zoveel topclubs waar je heen
zoveel
kan.
Spelers kan
en zoveel spelers ook. Ja. Dus, en met Formule 1, ja jongens, we hebben het over 20 stoeltjes wereldwijd. Waarvan je er zeg maar, als jij zo'n rijder bent als Alex Albon. Ja, dan hoeveel is er nou beschikbaar?
Maar
dan nog, dat verandert. Ik ben het wel met Tom eens. Ja, dat moet wel iemand zijn die dat voor je gaat regelen.
Ja.
En daar komt ook heel veel voorwerk bekijken. Ja. Dat is niet van, oh, hij doet het nu goed. We gaan nu eens even een paar teams bedden. Dat begint al in een veel eerder stadium. Hè, dat zien mensen in ons vak ook vaak niet. Maar het begint al veel eerder dat je dat contact legt, onderhoudt. Ja. En je bouwt ergens naartoe. En op het moment dat die plek vrijkomt, dat die optie er is, ja, dan hoef je hem eigenlijk alleen nog maar in te koppen.
Juist. Ja. Ah, oké. Dus maar het hele voorspel, dat is al veel langer dan
dat. Maar het is ook
sowieso een netwerk opbouwen, een reputatie
netwerk,
opbouwen.
Maar ook een soort zichtbaarheid creëren. Hè? Ja. En ook on top of mind zijn. Maar dat is natuurlijk ook heel belangrijk.
Ja.
Maar dat is bij zo'n Albon heel belangrijk, denk ik. Dat er iemand voor hem zou zijn die inderdaad ook bij de topteams zit. En ook dat goed in de gaten houdt. Want als je op de hoogte bent van wat er gaat veranderen in een team, ja, dan kan je ook, dan hoef je niet alleen maar te reageren. Maar dan kan je ook regisseren.
Ja. Ja. Ja.
Vind jij trouwens dat in de Formule 1 dat je als manager dat je dan meerdere coureurs zou kunnen begeleiden tegelijkertijd?
Ik denk dat het heel lastig is. Ja. Kijk, in het voetbal kan natuurlijk. Dat natuurlijk wel. Ja. Alleen, maar ook wij moeten daar selectief in zijn. Hè, met posities, profiel van spelers. Zeker binnen één club. Zeker als het gaat om jonge jongens. Hè, jonge talenten. Mm-hmm. Bijvoorbeeld op dezelfde positie binnen één club. Ja, dat doen wij ook niet. Want
dat snap ik. Dat is,
wij moeten staan voor degene waarvoor we staan. En dat is al hard werken.
Maar van één iemand kan je optimaal de belang dienen,
precies.
Binnen een club of binnen,
je kan niet twee keepers van 17 bij Ajax hebben. Dat gaat
toch
niet.
Gebeurt het wel in de Formule 1.
Maar in de Formule 1, het gebeurt wel. Maar ik vind het raar, er zijn zo weinig plekken.
Ja.
En dan moet je wel, je moet iemand hebben die echt voor jou dat doet.
Ja. Ja.
We gaan naar de pitlane. Je krijgt 10 keuzes voorgelegd. Niet nadenken, gelijk antwoord geven. En je mag één keer de safety card inzetten.
Oké.
Om en om. Steek jij van wel?
Ja, is goed. Ajax of Feyenoord?
Feyenoord.
Formule 1 of voetbal?
Formule 1.
Als manager zie je Max Verstappen liever bij Mercedes dan bij Red Bull? Moet je eigenlijk kiezen, Mercedes of Red Bull?
Mercedes dan.
Voor de sport zou het goed zijn als Lando Norris dit jaar kampioen wordt?
Nee. Ja, tuurlijk is dat zo. Maar ik denk dat het niet hoeft.
Oké.
Nu al.
Het is goed dat de rechten, tv-rechten bij Viaplay zijn verlengd.
Nee.
Raymond Vermeulen is de beste manager die Max zich kan wensen.
Ja, dat denk ik wel. Ja.
De paddock in de Formule 1 is een grotere slangenkuil dan de voetbalwereld.
Nee.
Oh,
ik kom er zo nog even op terug. Als manager moet je af en toe een beetje buiten de lijntjes kleuren.
Ja.
Ik zou ook graag in de Formule 1 als manager willen werken.
Ja. En de laatste. Guido van der Garde heeft het beter gedaan in de F1 dan Nick de Vries.
Ja.
Oh, 0 keer de safety card, jongens. Ja. Dat, netjes. Nog ergens waar je op terug wil komen?
De keuze Ajax-Feyenoord. Ik vind Feyenoord op dit moment als organisatie een stuk beter staan. Ik ben van huis uit altijd Ajax-fan geweest. Maar ik heb heel veel bewondering. En zeker als je in dit vak zit, dan ben je niet meer zo gekleurd daarin. En ik vind dat er bij Feyenoord gewoon hele goede dingen gebeuren op dit moment. Dus daarom zei ik Feyenoord en Formule 1 of voetbal. Ja, ik vind Formule 1 een mooiere sport om naar te kijken. Omdat je ook een ander element nog hebt. En dat is de snelheid en alles eromheen. Ja. Dat vind ik iets ja, wat breder. Maar goed, ik vind voetbal ook geweldig. En ik kijk ook graag naar tennis. En naar alle sporten vind ik mooi eigenlijk.
Ja, gewoon heel breed.
Dus dat is het, ja.
Is de voetbalwereld een slangenkuil?
Ja, ik denk dat de voetbalwereld is een... slangenkuil wil ik niet altijd zeggen. Maar het is wel een wereld waar in ieder geval ook een hoop mensen in actief zijn. Die niet altijd de juiste normen en waarden hebben.
Ja.
Om het zo maar te zeggen. Ja, er zitten natuurlijk heel veel idioten in, kan ik wel zeggen. Die echt niet weten wat ze doen. In ieder geval in ons vak ook. En,
heb je heel veel...
Heel veel mensen die daar maar wat in doen. En die eigenlijk alleen maar op geld uit zijn. En dat is natuurlijk slecht voor de atleten. Ja. En ik denk in Formule 1 is dat een stuk... is een veel kleinere wereld. Hè? Dus dat is veel moeilijker om tussen te komen.
Ja, maar ook daar lopen wel wat boeven rond natuurlijk.
Absoluut, ja, zeker. Alleen, ik vind in voetbal toch wel... wat ik heb gezien dan... beide werelden ben ik best wel veel geweest. Ja. En ik vind voetbal wel qua mensen wat slechter niveau eigenlijk.
Ja, wat je ook vaak ziet is natuurlijk dat een manager krijgt natuurlijk een bepaald percentage bij een transfer. Hè, en dat in het voetbal dat ze een speler graag zo vaak mogelijk laten wisselen om percentages op te strijden. Maar in ieder geval
valt wel mee hoor. Dat is een verhaal misverstand. Dat ik vaak hoor. Alleen dat is niet helemaal waar. Want we krijgen ook een percentage als die gewoon bij de club zit. Dus. Okay. Ik zie dat verschil nooit zo heel groot. Maar het is inderdaad... Het mooie aan ons vak is dat onze belangen liggen eigenlijk parallel aan de belangen van de speler.
Zo zou het moeten in ieder geval.
Zo is het eigenlijk ook. Ja. In mijn beleving in ieder geval is het ook altijd zo. Dus tenzij je inderdaad misschien bij de ene club veel meer zou krijgen dan bij de andere. Maar nogmaals, zoals wij ons bedrijf leiden... hebben we altijd een lange termijn visie met spelers. En ik denk dat je daarmee ook het verst komt. En dat is ook, kijk, hun droom is ook onze droom. Dus we hebben ook dezelfde ambitie. En dat is het, dat is ook waar ik het voor doe. Ik ben gewoon een liefhebber. Ja. En ik doe dat met heel veel passie eigenlijk. Ja. En niet, geld kan je in elke branche verdienen.
Ja. En nog één ding over Viaplay. Daar ben je niet zo blij mee dat de rechten daar...
Nee, ik vond het bij Ziggo een beter programma eigenlijk. Ik vond het beeld ook scherper. Ook niet geheel onbelangrijk. Ja. En ik vond het een beter programma. Een leukere voorbeschouwing. Ja. En ik vond het sterker.
Ja. Andere sfeer. Ja, het is wel een insteek.
Maar misschien moet je het ook tijd geven. Ja. Ik bedoel, ik vind bij Viaplay heeft ook een aantal goede elementen. En het blijft natuurlijk dezelfde sport. Ja. Maar als ik zou kunnen kiezen, zou ik zeggen Ziggo.
Ja, ik niet. Maar het is ook een kwestie van smaak, denk ik.
Nog een paar dagen en we hebben nog één race te gaan voor de zomerstop. Wat kunnen we hier weer gaan verwachten? Want we hebben nu een aantal knotsgekke races op rij gehad.
Ja, ik hoop een hele mooie race. Spa is natuurlijk, denk ik, bijna voor elke coureur het allermooiste circuit in de wereld.
En, voor jou ook?
Ja, ik vind het geweldig. Ja, het is zo'n mooi circuit. Ja. En je kan zo goed inhalen ook. Ik verwacht hopelijk een race met ook een beetje veranderende weersomstandigheden.
Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn.
Dat zou natuurlijk helemaal mooi op Spa. Hè, want we hebben daar zulke mooie regenraces gezien. Dus ik hoop dat dat er ook een beetje in zit. Ja, en ik denk dat de druk staat er natuurlijk volop bij Red Bull. En met name de mensen rondom Max.
Ja.
Om een goede race neer te leggen. En als het niet lukt met snelheid, dan moet het lukken met strategie.
Ja, dan ook weer iets meer rust in de tent krijgen.
Ja, ik denk dat ze daar alles aan gaan doen. Want het is natuurlijk de laatste race voor de zomerstop. En dat gevoel neem je natuurlijk wel mee in de zomerstop. Ja. Dus het is heel essentieel, zou ik bijna willen zeggen, voor Red Bull. Om deze goed af te sluiten, de eerste helft van het seizoen.
Ja, wat het mooie aan de race Hongarije was. Dat voortdurend was ook de top 5 in beeld. Hè. Soms heb je wel eens van die races en dan is er vooraan niet zoveel te melden. Of geen gevechten, geen duels. En dan gaat het over duels in het middenveld of achteraan. Maar nu is het zo spannend geworden vooraan. Hè? Eigenlijk tussen de bovenste 6 plaatsen. En dat verwacht ik in België ook weer.
Ik hoop dat, het zou fantastisch zijn.
McLaren, Red Bull, Mercedes hopelijk, Ferrari. Ja. In ieder geval, de verschillen zijn zoveel kleiner geworden. En de belangen zijn zo groot natuurlijk. Ook Perez, wat gaat ermee gebeuren? Hoe staat hij erin?
Die gaat natuurlijk met nul vertrouwen dat weekend in.
Ja, dus die weet het smaart hangt boven zijn nek.
Ja, maar zie ik niks.
Hoe zou dat gaan? Zou die al voor België wat te horen krijgen?
Nee, dat lijkt me niet. Want daar zit geen voordeel aan voor het team. Nee. Om dat er vooral te zeggen. Daar creëer je alleen maar een nog vervelendere situatie mee. Maar ik denk dat hij met heel weinig vertrouwen dat weekend in zal gaan. En
Kijk, ik snap dat de brief nog niet op de deurmat ploft of in de e-mailbox. Maar nee. Hij zal toch vanuit alles eromheen, de wandelgangen, de mensen die spreekt.
Maar dat is al lang aan de gang natuurlijk.
Nee, maar hij zal het van binnen denk ik al weten wat er gaat gebeuren. Of die nou mag blijven of niet. Dat,
ja, hè? Ja dat zou zomaar kunnen. Ja. Maar ik verwacht in ieder geval een heel sterk McLaren.
Ja.
En ik denk dat die de grote kanshebbers zijn voor de winst.
Dat denk ik ook. Ja. Als we even kijken naar het podium. Wie gaan we 1, 2, 3 daar zien?
Ja, ik denk dat ze Norris, dat die hem wel zal gaan winnen. En daarachter, je hoopt als Nederlander dat Max dan in ieder geval een beetje damage control kan doen. Maar misschien kan hij hem ook winnen. Kijk jongens, als het gaat regenen, dan is alles mogelijk.
Dan is het alles weer.
En het is al een gekke situatie nu in Europa met zoveel slecht weer. Mm-hmm. Dus laat het dan in Spa in ieder geval ook een slecht weekendje zijn.
Het zou wel lekker zijn.
Ja, ja, ik denk ook... 1 Norris, 2 Piastri, 3 Verstappen. Jij?
Laten ze gek doen. Ik denk dat Mercedes gaat winnen. Dit keer Russell. Norris 2, Max 3.
Ja, flesje erop.
Ja hoor, zeker. Okay, hartstikke leuk dat je er was. Super top. En jongens, we gaan ze opmaken voor een prachtige race in Spa. En dan bijkomen in de zomerstop.
Dankjewel.
Top, dankjewel.
Hoi. Wil jij geen aflevering missen van deze podcast? Volg ons dan in je favoriete podcast-app. Verder lees het laatste Formule 1 nieuws op formule1.nl. En lees je de mooiste achtergrondverhalen in het nieuwe Formule 1 magazine. Hoi hoi!
Bereid je voor op een zomer vol sport. Met onze tijdelijke deal ontvang je 3 sportmagazines voor slechts €15. Duik in de inspirerende verhalen van topsporters. Verdiep je in de nieuwste racetechnologieën of ontdek de mooiste fietsroutes. Allemaal terwijl je geniet van een zomer vol sportieve hoogtepunten. Ga naar formule1.nl/zomer en grijp de kans voordat het te laat is.